Een hele goede morgen, gemeente. Van harte welkom in deze eredienst hier in de Grote Kerk. En vanmorgen zijn er ook weer gasten in ons midden. Heel hartelijk welkom. Het doet ons goed. En fijn dat u er bent. Ook iedereen die met ons meeluistert via de kerkradio of internet, hartelijk welkom. Wij voelen met u. Wij voelen ons met u verbonden. Vanmorgen leidt dominee Herweg uit Nunspeet de dienst. En in deze dienst zijn er 3 collecten. En u kunt uw gaven weer delen wat ons is gegeven. De eerste collecte is de diaconiecollecte. En die is bestemd voor Open Doors. Met hun belangrijke werk voor onze vervolgde broeders en zusters. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze collecte wordt er gehouden nadat we gezongen hebben na de preek. Er is dan ook nog een derde collecte. Die is bestemd voor de wijkas. En wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. Wij bevelen alle collecten van harte bij u aan. Achter mij staat een mooie bos bloemen. En die gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar zuster Corporaal Hooglander. Wij zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Vanmiddag houden we als gemeente weer een eredienst. De wijkpredikant dominee Eijsinga gaat vanmiddag voor om 16:45 hier in de Grote Kerk. Laten we nu de dienst beginnen met onze God te eren. Halleluja, lof zij u, der Heere Heer. Wij zingen uit gezang 93, het derde en het vierde couplet. En die vindt u op de weekbrief gemeente. En u allen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is ook in deze morgendienst alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zongen daarnet al Ere zij de Heer der Engelen. Daar gaat het vanmorgen ook over in de preek. Een bijzondere tekst wat mij betreft. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? In dat verband zingen we uit Psalm 103. Daarvan zingen we nu vers 1 en 10. En met name in vers 10 komt u die engelen ook alweer tegen. Die gedienstige geesten van God, die hen dienen met heldenkrachten en na de wet, zingen wij het 11e vers. Psalm 103, 1 en 10, na de wet, vers 11. zullen straks in de preek horen dat er vandaag twee soorten engelen zijn. Gevallen engelen, dat zijn degenen die niet luisteren naar het woord van Gods mond. En de engelen die stand gehouden hebben in de hemel. Daarvan zongen we dat ze vaardig passen op het woord van zijn mond. Als zij dat al doen, zouden wij dat dan niet doen? In verbondenheid met Gods volk Israël, aan wie God bij de Sinaï zijn heilige wet gaf, luisteren ook wij naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uitgeleid hebt uit Egypteland, uit het diensthuis. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich geen gesneden beeld maken, nog iets dat daarmee overeenkomt met hetgeen dat boven in de hemel is, nog met hetgeen dat onder op de aarde is, nog met hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverend God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam misbruikt. Onderhoud de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen schiep de Heere de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, die nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader, omringd door legioenen van engelen, hij vatte deze woorden samen toen hij sprak: U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Laten ook wij ons buigen voor de troon van God en hem bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest in deze dienst. Laat ons bidden. Heere onze God, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als we eerlijk zijn, kunnen we ons daar, mensen die we zijn op deze aarde, ontzettend weinig bij voorstellen. Bij de hemel waar u woont, de troon waarop u zit, uw heerlijkheid, uw macht, uw heiligheid. En dat u omringd bent door legioenen van engelen. Dat u engelen uitzendt naar deze aarde om uw welbehagen te doen. En dat ze ook weer terugkomen en verslag doen van wat ze hebben ervaren. Heere, wat leven wij dan in een plat land? En wat leefden we ook afgelopen week weer plat en horizontaal? We geloven in wat we zien en wat we niet zien kunnen, dat is er niet. Maar dank u wel, Heere, dat wij vanmorgen mochten beginnen met de lofzang. Om u groot te maken. En dank u wel dat we aan het begin van een nieuwe week een dag hebben om vanuit dat platte bestaan onze ogen op te heffen tot u in de hemel. En we komen u samen danken voor uw zegeningen. En we komen u samen vragen of u in deze dienst hier in de kerk en thuis mee verbonden iets wilt tonen van uw heerlijkheid. Mozes heeft het aan u gevraagd, toon mij nu uw heerlijkheid. En het kon niet. Mozes mocht slechts uw achterste delen zien zoals er ergens staat. Maar Heere, u hebt zich geopenbaard in het zenden van uw Zoon, het woord dat vlees werd. Uw geest is uitgestort. En we bidden dat uw geest ons vanmorgen vanuit en door het woord zicht wilt geven op u en op onszelf en op onze toekomst als wij tot geloof gekomen zijn in u. En we vragen u om een gezegende dienst in het lezen van de schriften, in het zingen van onze liederen, in ons orgelspel. Dat de lofzang gaande zal worden gehouden in een stervende wereld. En dat we misschien vanmorgen wel voor het eerst gaan beseffen welke toekomst wij hebben als wij geborgen zijn in uw kostbaar bloed. Heer Jezus Christus. We danken u dat we hier kunnen zijn of dat we mee verbonden kunnen zijn met deze dienst. We bidden voor elkaar. Als we na een hectische week, ook nog met het verzetten van de tijd, hier gekomen zijn om stil te worden voor u, en dat vinden we moeilijk, niet alleen als ouderen, maar ook als jongeren, maar dat er werkelijk momenten mogen zijn in deze dienst dat we een doorkijkje hebben in de dingen van uw koninkrijk. En dat u ons vervult met uw heil, met troost, met perspectief. Heere, maak het tot een dienst waarin uw grote naam verheerlijkt wordt en wij bemoedigd worden om te volharden tot het einde. Dat einde dat aanstaande is. Want u komt terug, Heere Jezus, omringd door uw engelen, om te oordelen de levenden en de doden. En als wij dan vanmorgen mogen nadenken over een zinnetje uit een brief van Paulus, dat uw kinderen engelen zullen oordelen, geef dat we daarvan mogen leren. Hoort u ons gebed, vergeeft u al het kwade, vernieuw ons leven en breek het rijk van de Satan af. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Tekst vindt u straks in 1 Korinthe 6, maar we lezen samen ter belichting daarvan uit Openbaring 20. Terwijl de tekst dus straks uit 1 Korinthe 6 is, daar kom ik in de preek wel op terug, op het verband van de tekst, lezen wij samen uit Openbaring 20. En dat is niet zoals we nog wel eens tegen elkaar zeggen de openbaring van Johannes, maar het is de openbaring van Jezus Christus. En Johannes mag optekenen wat hij gehoord en gezien heeft. En bijna aan het einde van dat indrukwekkende laatste Bijbelboek, dat apocalyptische boek, over de dingen die haast geschieden moeten, lezen wij in Openbaring 20 vers 1 en volgende het woord van God. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. Dat zinnetje moet u even vasthouden. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand, en zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis losgelaten worden. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de lege plaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hem misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en hem die erop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden klein en groot voor God staan, en de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat er in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Tekst voor de preek. 1 Korinthe 6 vers 3a. Een tekst die bij mij als een bliksemflits is binnengekomen een aantal weken terug. Deze woorden, weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Thema van de preek is dan ook engelen voor de rechter. 1 Korinthe 6 vers 3a. Ik sprak voor de dienst even met de organist en die had al goed gezien dat we, als we nu gaan zingen uit Psalm 52, vers 4 en 6, dat er nogal wat verschil zit qua inhoud tussen vers 4 en vers 6. Gods kinderen zingen de duivel toe, vers 4, God zal u voor zijn wraak doen bukken. En in vers 6 mogen Gods kinderen Israël en de volkeren die Christus kennen als de olijfboom groeien in het huis van de grote God. God is mijn steun en rots. 52, 4 en 6. Misschien dacht u, waarom gaat de organist nou ineens de melodie van Psalm 8 spelen? Daar hadden we het voor de dienst samen even over. Daar staat dat God de mens een weinig minder gemaakt heeft dan de engelen. En daarmee stelt hij gelijk ook een vraag. Hoe kan het dan dat mensen straks engelen zullen oordelen? We zingen in antwoord op de preek uit de nieuwe berijming Psalm 99 vers 1... waar we elkaar oproepen, buigt u, beef voor hem die met macht gekroond op de cherubs troont. Cherubs is een categorie engelen. 99:1 zingen we als antwoord, als amen op de preek. Gemeente, je krijgt als catecheet, als dominee nogal wat vragen waarvan je denkt, oei, wat moet ik daarmee? Dominee, heeft God ook de hel geschapen? Wat zeg je dan? Had God niet kunnen voorkomen dat er een opstand is geweest in de hemel? En dominee, als er nou al een keer een opstand is geweest in de hemel, dan snap ik God niet dat hij het nog een keer heeft laten gebeuren in het paradijs. Nou, dat zijn me nogal geen vragen, vindt u niet? Ik weet niet of u op die vragen direct een antwoord hebt. Ik heb ze zomaar niet. Het zijn legitieme vragen. Vragen die ook leven bij ons als ouderen op bepaalde momenten. En ja, ik bad u al met u voor Gods aangezicht dat u en ik, misschien is bij u beter, bij mij niet, dat u en ik zo plat leven vandaag. Een preek over engelen. En dan ook nog engelen oordelen. Waar gaat het over? Nu gemeente, ik schrok ervan hoe lang het geleden was. In 2012 heb ik in een wijkkerk in Nunspeet 7 preken gehouden over de engelen. En na de 7e preek dacht ik dat ik gezegd had wat ik zeggen moest en mocht. Een aantal weken terug was ik bezig met de bestudering van de Efezebrief aan de hand van een boekje van Martin Bucer, een reformator. En bij Efeze 1 vers 10 verwees hij in die studie naar 1 Korinthe 6 vers 3 en ik zocht dat even op. En toen las ik de tekst van vanmorgen. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen. Nu gemeente, ik heb die tekst nooit eerder zien staan. Ik kende hem eigenlijk niet. En hij kwam echt bij mij als een bliksemflits binnen. En ik heb me afgevraagd, joh, hoe komt dat nou toch dat je die tekst niet kent? Waarom heb je daar niet over gepreekt in 2012? Een van de redenen zou misschien kunnen zijn, ik kijk even naar de broeders. U hebt waarschijnlijk nog nooit aan het eind van een huisbezoek als afsluiting gelezen 1 Korinthe 6. Want in 1 Korinthe 6 gemeente gaat het over ruzie tussen broeders in de gemeente. Een akkefietje over een heg, zouden wij vandaag zeggen. Allebei een huis, jij en je buurman, nieuwbouw, en er moet een hegje worden geplaatst. En allebei kerkelijk meelevend. En dan krijg je me toch een portie ruzie over de grens. De buurman die beweert dat die heg 50 centimeter naar rechts moet. En je wordt het samen niet eens. Vandaag rennen we naar de rijdende rechter. Heerlijk s'avonds om 8:30 als je met je koffie op de bank zit en daar zo'n programma en dat gedoe tussen mensen. Grappig vinden we dat. Vooral als er flink gescholden wordt. Nou, gemeente Paulus vindt het helemaal niet grappig. En wat hij vooral niet grappig vindt in 1 Korinthe 6 is dat broeders uit dezelfde gemeente met zo'n akkefietje naar een rechter toe gaan die niet gelooft. Want mocht u 1 Korinthe 6 voor u hebben, dan ziet u in vers 1 staan dat Paulus die rechters onrechtvaardig noemt. En in vers 6 noemt hij ze ongelovig. En Paulus snapt er geen bal van. Zeker niet als hij in vers 11 de gemeenteleden omschrijft als schoongewassen. U bent toch schoongewassen? Bent u schoongewassen? Ja, u zult vanochtend wel onder de douche zijn geweest of uw gezicht gewassen hebben en misschien uw haar of zo. Maar u snapt natuurlijk wel dat Paulus het over iets anders heeft. Paulus heeft het over gemeenteleden die in Korinthe woonachtig waren, havenstad. Daar was tot voor kort het evangelie nog helemaal niet geweest. Daar komen daar christenen, die komen daar in die havenstad vertellen over een zekere Jezus van Nazareth. Voortgekomen uit het volk van Israël. En dat door zijn sterven aan het kruis op Golgotha en door zijn opstanding er behoud is voor de grootste van de zondaren. En weet u gemeente, dat evangelie dat doet het. Nog steeds, ook vandaag. In Korinthe kwamen mensen tot een levend geloof in Christus. Dat is ook de enige reden waarom ik vanmorgen in de auto ben gestapt vanuit Nunspeet. Ik geloof dat door de prediking van het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan mensen tot geloof komen. En mensen die tot geloof gekomen zijn versterkt worden in het geloof. Er ontstond in Korinthe een gemeente. Ja, en zo'n gemeente heeft ook een beetje orde nodig. Er werden ook wat ambtsdragers aangewezen. Een paar ouderlingen, een paar diakenen. En het ziet er allemaal prachtig uit. Tot dat hechtje. Tot dat geruzie tussen twee broers. En in plaats dat ze dan naar het Censura Morum komen, broeders, krijgen jullie vaak mensen bij het Censura Morum? Nee, hè? Nee. Bij ons zitten er twee ouderlingen in een zaaltje, in een gebouw, van 7 tot 7:30, en die zitten een half uur te praten over het weer, over de politiek, over de boeren, over, noem maar op. Er komt nooit iemand. Conclusie, er is dus nooit wat. Nou. Verdeel maar eens een erfenisje in de christelijke gemeente. Grappig, hè? Ik heb me ooit in mijn eerste gemeente laten verleiden om te bemiddelen. Toen was ik nog een groentje. Dat doe ik dus nooit meer. Ik stuur ze naar de notaris. Of het gaat om een lappie grond. En dan komen de krachten vrij in een mensenhart, dat houd je niet voor mogelijk. Mensen die elkaar jaren niet meer aankijken. Mensen die tegen me zeggen, als hij aan het avondmaal zit, kom ik niet in de kerk. Het is echt zo. En dan ineens, gemeente, zegt Paulus tegen die gemeente in Korinthe. Hij zegt van, hoe kan dat nou dat je dus naar die rechter toe stapt die onrechtvaardig is? Want rechters in die tijd waren ook niet vies van geld. Als jij graag wilde dat jouw hechje 50 centimeter die kant op ging, dan pakte hij je portemonnee, je gaf 400 euro en je zei van, joh, regel dat even. Geld stinkt niet, zeggen we dan, hè? En ineens zegt Paulus dan, kijk nou eens naar het verdere perspectief. Weten jullie niet dat jullie engelen zullen oordelen? Paulus, waar heb je het over? Als u vanmiddag in de kerk bent, en jij, zijn we er als het kan? Zijn we er als het kan? Dan zult u met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan zullen we onder meer belijden van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Daar hebben we wel een beeld bij. Als in het punt destijds Jezus terugkomt met zijn engelen. Hij zal zijn voeten planten op de berg Sion. De levenden moeten een moment wachten, want de graven zullen worden geopend. Gaat het u wel duizelen? Allen die geleefd hebben zullen opstaan en zullen voor God verschijnen. Er zullen boeken worden geopend, Openbaring 20. En ja, dat u en jij en ik op dat moment geoordeeld zullen worden, dat geloven we wellicht nog. Ook al zijn daar best wel veel vragen bij te stellen. Weer van die vragen van catechisanten. Dominee, mijn opa geloofde in de Heer Jezus en die is gestorven. Is mijn opa nou al bij God? Ja, dat geloof ik. Van stonden aan, zegt een belijdenisgeschrift. Moet hij dan straks voor de tweede keer geoordeeld worden? Nou, dat soort vragen, hè? Maar hier zegt Paulus er iets bij. Hij schetst dat Gods kinderen straks op tronen zullen zitten met Christus. En dat degenen die in de Heer Jezus geloofd hebben, met Jezus engelen zullen oordelen. Hoe kan dat nou? Mocht er hier nou iemand zijn die de klassieke Statenvertaling heeft meegebracht, dan zult u een kleine verandering in de tekst hebben gezien. Niet alleen het woordje gij naar u, dat is niet zo belangrijk, maar er staat in de klassieke Statenvertaling, weet gij niet dat gij de engelen zult oordelen. Ik moet u zeggen, eerlijkheidshalve, dat klopt hier niet. Er staat in het Grieks niet ho angelos, de engelen, maar er staat angelos. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Want gemeente, over welke engelen gaat het? Dan moet ik u even meenemen naar, ja, wanneer? Dat vind ik lastig. Ergens in de nimmer begonnen eeuwigheid heeft God engelen geschapen. Voor de ouderen in ons midden, artikel 12 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis van Guido de Bray. Daar staat boven over de schepping en in het bijzonder over de schepping van de engelen. Jongelui, engelen zijn geschapen wezens. God had die engelen niet nodig, want vroeger zeiden de dominees vanaf de kansel, dat vond ik als kind al heel indrukwekkend, ik snapte het niet, maar ik vond het wel indrukwekkend, God is volzalig in zichzelf. God heeft geen engelen nodig, God heeft ook geen mensen nodig, maar hij heeft ze wel geschapen. Hij heeft engelen geschapen. En de bedoeling van God was dat die engelen hem zouden groot maken. Zoals de bedoeling van ons geschapen zijn eveneens is dat wij God groot zullen maken. Maar er heeft zich in de hemel een opstand voltrokken. U kunt dat lezen in bijvoorbeeld de brieven 2 Petrus en Judas. Dat kan ik niet aan u uitleggen. Maar ik lees in mijn Bijbel dat er een aantal engelen in opstand zijn gekomen tegen God. Ik dacht bij de voorbereiding op deze preek, ik zeg het maar menselijk, wat moet dat erg voor God zijn geweest? En 2 Petrus en Judas vertellen dat die gevallen engelen uit de hemel gestoten zijn. Er staat in die brieven, ze hebben hun woonplaats verlaten. Waar zijn ze gebleven, gemeente? Nou, ik kom heel veel kerkmensen tegen die denken dat die gevallen engelen tot de dag van het oordeel op een bankje zitten, hier ergens in de binnenstad van Gorinchem, met de armen over elkaar. Nou, gemeente, vergeet het. Er zitten ook wat jongeren in de kerk, wat kinderen in de kerk. Stel je voor, hè, dat nu een van die deuren open gaat en er komt een brullende leeuw binnenrennen. Wat zou u doen? Nou, ik zit goed, want ik zou heel snel het deurtje dicht doen. En ik mag hopen dat hij beneden aan de gang gaat. Ja, gemeen, hè? Maar ik vrees dat hij ergens de bank inspringt en dat hij een van u of van jullie grijpt. Ja, zegt Paulus ergens, de duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Dat, gemeente, dat zijn de gevallen engelen. En we lazen in Openbaring 20 een aantal titels. Duivel, Satanas, en u kunt het uitbreiden. Openbaring 12, de draak, de mensenmoordenaar van den beginnen, de leugenaar uit de afgrond. En daarom, zegt Paulus in Efeze 6, doet aan de geestelijke wapenrusting Gods, opdat je de vurige pijlen van de boze van je af kunt houden. Hebben wij dat wel helder op ons netvlies? Dat er zich anno 2019 een strijd voltrekt om u, om jou. En dat heel die strijd die zich al eeuwen voltrekt, gemeente in het Midden-Oosten, daar alles mee te maken heeft. Ik laat het nu vanochtend niet zingen, hè, maar Psalm 34, rondom ons zijn engelen. Gelooft u, gemeente, dat er rondom Israël een engelenwacht is? Wist u dat er een bijzondere aartsengel voor Israël is? Michaël, het boek Daniël, weet u dat? En zou het niet heel veel schelen als de machthebbers van deze wereld hun Bijbel eens zouden lezen? Uw gemeente, die engelen die hebben dus hun woonplaats verlaten en die doen allerlei pogingen om nog te redden wat er te redden valt. Een van de bekende geschiedenissen kennen we uit Matthäus 4. Dan is Jezus in de woestijn. Hij heeft 40 dagen en 40 nachten niet gegeten en niet gedronken. En dan staat er in de klassieke Statenvertaling, en ten laatste hongerde hem. Dan komt de duivel. Die doet 3 pogingen om Jezus tot een zonde te verleiden. Het antwoord van Jezus is voortdurend, er staat geschreven. Ook als de duivel met bijbelteksten aankomt. Wij zouden vandaag zeggen, ook de duivel heeft heel de Bijbel op een app staan, op zijn mobieltje. En als dan de duivel uiteindelijk wijkt, dan staat er een zinnetje waar je haast overheen zou lezen. En de engelen kwamen en dienden hem. Dat zijn de engelen die dus niet gevallen zijn. En ik heb getwijfeld wat ik vanmorgen lezen zou. Ik had ook met u kunnen lezen uit Genesis 28. Dat is als Jacob droomt en hij ziet een ladder staan waar de engelen op en neer gaan. Er is voortdurend verkeer tussen de hemel en de aarde. God heeft boodschappers die zijn boodschap brengen op deze aarde. God heeft ook engelen die in de hemel zijn, de serafs, denk even aan Jesaja 6, die hem voortdurend toeroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. God heeft aartsengelen, Gabriel en Michael, om maar een paar te noemen. Als hier in onze tekst geschreven staat, weet u niet dat wij engelen zullen oordelen, dan gaat het dus om die gevallen engelen. Ik dacht, wat moet dat een troost voor u, voor jou zijn, als u, misschien bent u wel zo iemand, voortdurend aangevochten wordt door de duivel. Daarom zeggen we ook tegen iemand die tot geloof komt in Christus, welkom in de strijd. Het is een strijd. Herkent u dat? Vroeger zei de dominees, waar geen strijd is, is geen leven. Ik denk dat er een kern van waarheid in zit. En de een zal meer strijd ervaren dan de ander. Maar Paulus die heeft het ergens erover dat hij met vuisten geslagen wordt. De duivel is een slechte verliezer. En jongelui, ik weet van vroeger wat het is. Ik kon vroeger ontzettend slecht tegen mijn verlies. Dat vreselijke spel, mens erg je niet, dat heeft wat keertjes bij ons in de kolenkachel gelegen. Er kwam ook elke keer weer een nieuw spel. En het bleef ellendig. 3 erin, net voor de poort word je eraf geknikkerd. Nou gemeente, de duivel is ook zo'n slechte verliezer. De duivel heeft alles gedaan om Jezus van het kruis af te houden. En toen Jezus geroepen heeft, het is volbracht, toen wist de duivel dat het met hem gebeurd was. En tot de dag dat de bazuin klinkt en Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, doet de duivel verwoede pogingen om nog te redden wat er te redden valt. Pakt u er vandaag Openbaring 12 maar eens bij. Dat is adventstof, hè? De duivel, de draak, die probeert dat kind te grijpen. En als hij dat kind niet grijpen kan, dan probeert hij de vrouw te grijpen. En de vrouw staat voor de gemeente van Christus. Nou, zegt Paulus tegen de Korintiërs, als je dat nou beseft hebt. Je hebt een beetje ruzie over dat hechtje, weet u wel. Ga dan niet naar de onrechtvaardige rechters. Ga niet naar ongelovigen toe. Die hebben helemaal dat perspectief niet, joh. En weet je wel wat een bijzonderheid het is als je geborgen mag zijn in het bloed van Christus? Dan mag je, dat zul je niet altijd zingen, maar misschien zijn er wel eens van die momenten dat u wel eens zingt. Ik ben een koninklijk kind van de Vader bemind. Mag ik dat met name tegen de jongeren zeggen? Als jij tot een levend geloof in Jezus Christus komt, dan heb je eeuwig leven. Jij bent de jongere die toekomst heeft. En ja, ik ben het met heel veel jongeren eens dat ze dat veel te weinig aan ons als ouderen aflezen. Ik mag toch hopen, gemeente, dat er hier jongeren zijn die terecht kunnen bij ouderen in de gemeente, waarvan ze proeven dat een echt geloof in Jezus Christus is. Want je zult vandaag jong zijn in die platte wereld waarin we leven. Mensen van na de verlichting, u, jij en ik, die tegen elkaar zeggen, alles wat je niet zien kunt, dat is er niet. Dan is er geen God, dan zijn er geen engelen, dan is dood. Dood. En Paulus zegt in de naam van Jezus Christus door de Heilige Geest, er komt een dag dat wij, ik gebruik nu het woordje zelfs er even bij, dat wij zelfs engelen zullen oordelen. En ik hoor u denken, hoe zal dat zijn, dominee? Ik gebruik even een verschrikkelijk ouderwets beeld. Misschien dat de ouderen de term nog kennen. U mag hem ook weer vergeten straks. Vroeger hadden dominees het op de kansel wel eens over de vierschaar. Moet ik even uitleggen. Een rechtszaal. Er zit een rechter. Die rechter heeft een stel wetboeken voor zijn neus. En op grond van die wetboeken spreekt hij een oordeel uit. U zult met mij wel eens denken, ik hoop niet dat hier een rechter zit die zich nu aangesproken weet. Het lijkt me hartstikke moeilijk. Maar u zult het met me eens zijn dat ik soms wel eens denk, wat een softe straffen. Maar goed. Een rechter die oordeelt op grond van de allerbeste wetten. Tegenover die rechter staat een verdachte. En in dat voorbeeld wat de dominees gebruikte, was u dat. Ik. Wij die des doods schuldig zijn voor Gods aangezicht. Dan was daar een derde persoon, dat was de officier van justitie. Dat is de duivel en die probeert dat vuurtje aan te stoken. Meneer de rechter, moet eens kijken, hier staat iemand die heeft de dood verdiend. Want hij heeft dit en dat en dat en dat en dat gedaan en dit en dat nagelaten. En u kunt alleen maar op grond van de allerbeste wetten die man, die vrouw voor eeuwig veroordelen. En ja, gemeente, ik vind het verschrikkelijk moeilijk om te zeggen, maar ik geloof dat er straks een scheiding valt. Jezus heeft het over de schapen en de bokken, en wat mij nooit eerder zo opgevallen was, tegen de bokken wordt straks gezegd, ga weg van mij, Matthäus 25, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dat was me nog nooit zo opgevallen, dat laatste stukje, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Ja, zegt Guido de Bret, en ze sidderen nu al. In dat voorbeeld van die oude dominees was er dan nog een vierde, dat was de advocaat, dat was Jezus Christus. Als dan de rechter op grond van de beste wetten voor die verdachte moest zeggen, hij, zij is des doods schuldig, dan nam de advocaat het woord en die zei tegen de rechter, meneer de rechter, het is helemaal waar, deze man, deze vrouw, deze jongere verdient de eeuwige dood. Maar meneer de rechter, er is iemand die heeft de schuld helemaal betaald. En die heeft de straf die hij, zij verdiend heeft gedragen. Dat ben ik, meneer de rechter. En dat heb ik gedaan door het storten van mijn kostbaar bloed. Nou zet ik er iets achteraan. Ik zie weer die rechtszaal. Ik zie de rechter. De verdachte gemeente, dat zijn onder andere de gevallen engelen. De duivelen. En de officier van justitie, gemeente, dat is Christus en allen die in hem geloven. En nu ga ik u iets zeggen, gemeente, wat voor mij een bijzondere troost is. Laatst vroeg een jongere, dominee, kan een gevallen engel ook tot geloof komen? En het antwoord is nee. En mocht vanmiddag de dominee de geloofsbelijdenis van Nicea gebruiken, dan zult u met hem belijden over Jezus die om ons mensen en om onze zaligheid neergedaald is uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Om ons mensen. En de duivelen, ze sidderen. Nu gemeente, ik weet niet zoveel van de hel. Daar moet je ook altijd maar heel sober over praten. Maar als ik Jezus goed begrijp in Matthäus 25, is die er wel degelijk. En als ik dan ook verklaarders hoor uitleggen bij onze tekst dat je bij die engelen niet alleen moet denken aan engelen, maar ook aan de boze machten in deze wereld, dan zou je daartegen aan kunnen zetten wat ze in het Zuid-Afrikaans nog wel eens zeggen: alles zal recht komen. Er komt een dag dat alles op zijn plek zal vallen. En wat Paulus nou aan die gemeente en aan ons wil uitleggen is: joh, als je nou eens een akkefietje hebt met iemand in de gemeente, bedenk dan dat je van adel bent. Bedenk dan dat je een roeping hebt, een heilige roeping van God. En dat jouw toekomst onder meer is om engelen te oordelen. Blijven er dan geen vragen? Ja, ik heb er zat. Die vraag van een van mijn catechisanten: dominee, is het in de hemel altijd kerk? En toen keek hij een beetje zuur. Ik ga zo afronden hoor, langer zal ik het niet maken. Dat snap ik best. Ik denk dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. In een heel oud leerboek van de kerk staat het zinnetje: wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, en wat in het hart van geen mens is opgeklommen, dat zal straks aan mij geopenbaard worden. Als ik het in de tijd van vandaag zeg, voor een ieder die in hem gelooft, zal gelden dat hij of zij straks zal vallen van de ene wauw in de andere. En het heerlijkste lijkt mij niet alleen dat er straks geen ziekte meer zal zijn en geen dood meer zal zijn, maar ook dat er straks geen kwaad meer zal zijn. Vroeger hoorde je nog wel eens dat iemand op zijn sterfbed zei, een kind van God op zijn sterfbed zei, straks niet meer te hoeven zondigen. Ik kan het me nu nog niet voorstellen. Maar straks zal God zijn, alles en in allen, door Jezus Christus die het gezegd heeft: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Halleluja. Amen. U krijgt in één dienst twee preken te horen, merkt u dat? Er is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn. Gezang 290 uit het liedboek klonk. En Psalm 91, dat God zijn engelen gebieden zal, opdat wij ons aan geen steen zouden stoten. Wat ben je dan gelukkig als je achter Jezus schuilen mag. Fijn dat de kinderen weer terug zijn. Jullie hebben geloof ik nagedacht over koning Saul. Klopt dat? Die werd gezalfd tot koning, hè? En jullie zullen de komende weken wel horen of het goed afloopt met Saul of niet. We gaan samen God danken, bidden en voorbeden doen. Ik heb een voorbedenpunt. Er wordt gevraagd om te bidden voor Helene en Kees Struik en hun kinderen. De moeder van Helene is afgelopen maandag overleden. Gisteren vond de begrafenis plaats. We bidden voor kracht en troost voor hen en de familie. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Groot en eeuwig God in de hemel, u die van eeuwigheid tot eeuwigheid God bent, wat bijzonder als we dat mogen geloven met Psalm 91, dat u uw engelen zult gebieden, opdat wij ons aan geen steen zouden stoten. En tegelijkertijd wat moeilijk als we in zorg verkeren. Als we ons misschien wel eens afvragen, hoe komt het dan dat ik zoveel moeite en zorg heb in mijn leven? Heren, dat is een geheim, daar komen we niet uit. Daar zijn we te klein voor. Maar wel mogen we geloven dat er een land van louter licht is, waar alles op zijn plek zal vallen. Waar we u zullen zien zoals u bent. De eeuwige, de almachtige. Die God die uit pure liefde zijn zoon gezonden heeft naar deze wereld. En door uw sterven en opstanding, Heer Jezus, is er ook hoop in het verdriet. Als een moeder is overleden, een oma is overleden. Als de generaties opschuiven. En als de duivel het in onze oren fluistert, zie je wel, er verandert niks. Alles blijft zoals het was. Geef dat we mogen geloven wat Petrus ergens schrijft. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat traagheid achten, maar is langmoedig, geduldig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En we bidden dat door het verhaal dat verteld is aan de kinderen en de preek die gehouden is hier in de kerk, het geschied is. Dat harten geneigd worden tot u. En dat harten die van nature zo kwaad zijn door u gewassen worden, vernieuwd worden, opdat we u gaan dienen. Heren, dank u wel voor deze ongestoorde dienst. Dank u wel voor de liederen die we zongen, voor de orgelbegeleiding. Heren, dan hebben we wel het nodige waar we deze dag en de komende dagen in ons hoofd, in ons hart mee bezig kunnen zijn. Wilt u het zegenen door de kracht van uw geest. Zegen onze kinderen, Heren. Wat fijn dat er zoveel zijn. En als ze de komende weken nadenken over koning Saul en straks zijn opvolger, koning David, dat ze dan ook iets zullen zien van hem die gezalfd is tot profeet, priester en koning, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heere, wilt u troosten waar rouw is? Wilt u kracht geven in situaties van moeite en zorg? En als we blij kunnen zijn om dingen die u gaf en geeft, geef dat we u daarvoor ook groot maken. Gaat u met ons mee deze dag in en door? Helpt u ons dat het werkelijk een rustdag mag zijn, een dag die we besteden aan de dingen van u. Brengt u ons als het kan andermaal in uw huis. En zegent u de dienaar van het woord die hier sinds kort mag staan, dat hij met vreugde en met aandrang uw evangelie mag verkondigen, dat heerlijke werk dat u hem opgelegd hebt. Vergeef al het kwade, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is gezang 300, vers 1 en 2. Eens als de bazuinen klinken en scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat gij alles richten zult. Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld. Gezang 300, 1 en 2. Gaat u heen in vrede, gemeente, nadat u het woord van God gehoord hebt. Verhef uw harten tot deze God en draag met u en met jullie de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.